Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken van Wim Kees van Sloten over David.
We gaan verder met de David-serie. En dan zijn we aangekomen bij aflevering 6. En ik ga u lezen uit 2 Samuel 9, de versen 1 tot en met 13 uit de NBV 21. David en de zoon van Jonathan. David vroeg: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem: bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem: is er nog iemand over van de familie van Saul die ik zal goed behandelen, zoals God dat voorschrijft? Siba antwoordde: ja, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde: hij verblijft in het huis van Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. En toen hij bij David kwam, knielde Mefiboset neer en boog diep voorover. Mefiboset vroeg David en hij antwoordde: ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem: wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mefiboset en hij zei: wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan kan leven. En Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning: zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal zo gebeuren. Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefiboset. Mefiboset bleef wonen in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij was verlamd aan beide benen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, also our guest from India. Verder met de serie over David. We gaan een stukje overslaan, maar we zijn eigenlijk nu voorbij het punt gekomen dat echt wel een wending was. Om dat kort door te geven, het was het moment dat Saul er niet meer was. Dat Saul zich, toen het te heftig werd, toen de Filistijnen te dicht bij hem kwamen, om het zo te zeggen, ja, zo was het ook letterlijk en figuurlijk, dat hij zichzelf in het zwaard gestort had. En dan wordt David eindelijk koning. Eerst alleen koning over Juda. Maar na 7 jaar erkende ook de andere overige stammen van Israël hem als koning. Gods belofte was, ja, ik kan het ook wel zeggen, eindelijk uitgekomen. En nu in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben, zit David op de troon. Vredig en met rust. En zijn vijanden zijn verslagen. En de ark is overgebracht naar Jeruzalem als een teken dat God ook zelf daar op Sion wil wonen. En u begrijpt het wel, het is goed voor David. Het is ook allemaal goed met David. Heel goed. En dan komt David toe aan 1 Samuel 9 vers 1. Het eerste vers wat we gelezen hebben. David zei, ik lees het nu uit de HSV: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. En nu wil ik met jullie eerst kijken, en het is een beetje niet normaal voor in de kerk, naar enkel en alleen het eerste gedeelte van het vers, en dan wel zo dat dat tweede gedeelte achter de komma er nooit gestaan heeft en dus ook nooit gezegd is door David. En dat heeft hij natuurlijk wel, maar eerst naar het eerste gedeelte. Alleen het eerste gedeelte. En gemeente, ik zeg het erbij, daar ga ik nu op door. David had alle recht gehad en alle reden ook om enkel dat eerste gedeelte zich af te vragen. Op zijn troon, nu als koning, in vrede en rust. En dat dan vervolgens ook uiterst negatief. Ik lees het nog eens opnieuw. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul om op te zoeken en uit te schakelen en te doden? Daar had hij alle reden toe. Dat was compleet gerechtvaardigd. Want hoe was David, nou u kent het rijtje wel, maar laten we wat opnoemen. Hoe was David door Saul en door Sauls getrouwen behandeld? Alleen al die spies die hij van Saul naar zijn hoofd gekregen had en net miste. En dan, laat ik het maar allemaal samenvatten, dat hij jarenlang als een stuk wild dier achtervolgd is door Saul. En maar achtervolgd, met één doel, hè? Met één doel. Die David, die mocht geen koning worden. En dat niet alleen, die David moest uitgeschakeld worden. David dood, David dood, dat was het beste. En aan de andere kant, gemeente, ik ga nog door. Als David in die tijd als nieuwe koning er vervolgens minutieus voor gezorgd zou hebben dat dat oude verslagen koningshuis dan ook echt helemaal over zou zijn, finito zou zijn, compleet weg, compleet uitgeschakeld, dat het er helemaal niet meer was, dan zou dat ook, ja, je gelooft het misschien, volstrekt normaal zijn. Want je moest in die tijd elke coup, elke mogelijke nieuwe vijandige coup voorkomen. En voor je het weet had je een paleisrevolutie. Nu zie je het best ook nog wel in landen met dictators en van die regimes. Nou, toen was het net zo. Ja, met Davids hele voorgeschiedenis, met dat hele koningshuis van Saul, zou het echt begrijpelijk geweest zijn als David zich nu voor het eerst op zijn troon wel gezetteld is, zou afvragen of er nog iemand is van dat huis van die Saul om uit te schakelen, uit de weg te ruimen. En gemeente, ik zeg er toch nog wat meer over, er zijn ook hele actuele redenen voor David op dat moment. Want onder andere, het rijtje is groter, maar de inwoners van Jabes, hè, toen Saul gedood was, hebben ze allemaal één voor één gezweerd, we blijven die dode koning trouw. Nou, dat was al één grote stad, een hele vijandige. En vervolgens, laten we het ook zo zeggen, David die kwam uit de stam van Juda en de Benjamieten, die konden het echt niet zo hebben dat broertjesstam daar vlakbij, dat die nu aan de eer kreeg met een koning uit hun stam van hun land. En die hadden altijd nog zoiets in het begin zeker van, nou ja, die David, stok maar van Juda. En als het kan, zo'n mogelijkheid, dat wist David. Voelt u aan? Die dingen. David rust kon echt met redenen ook valse schijn zijn. Als er zelfs maar één nakomeling van Saul over zou zijn, had David het recht om die te doden. En als je dan inderdaad alleen dat eerste gedeelte van David leest, en David zou het toen ook van zijn troon geproclameerd hebben, is er nog iemand van het huis van Saul overgebleven, dan had dat toen geklonken als een executieaankondiging. En het was nog gewettigd ook. En niemand zou naar het paleis durven komen in die dagen. Voelt u even de setting? Maar Wie is David? Een man naar Gods hart, en dat zie je nu. David heeft inderdaad achter de komma meer gezegd. David zoekt niet iemand uit Sauls huis om nu mee af te rekenen. Maar precies het tegenovergestelde. Niet ertussenin, ik gedoog ze, ik tolereer ze, ik probeer er een vorm mee te vinden en dat is al mooi genoeg. Nee, wonderlijk, onbegrijpelijk. Om te goede tierenheid te bewijzen, wat een woord. Staat er in de NBV wel erg zwak. Goede tierenheid is niet te vertalen. Ik kan het Hebreeuws wel opnoemen, maar daar schiet hij ook niet veel mee op. Wat is goede tierenheid? Dat is trouwe liefde. En liefdevolle trouw. Die maar blijft. Goedheid die niet overgaat. Dat is goede tierenheid. Ja, David zie je hier. Het goede zoeken voor zijn vijand. Het goede doen voor zijn vijand. Hè, voor zijn vijand. Aan zijn vreselijke vijand zelfs, laat ik dat ook zeggen, genadig zijn. Goedgunstig zijn. Had helemaal niet gehoeven. En waarom? Ik ga door. Nou, dat zegt David ook. Omwille van Jonathan. Omwille van Jonathan. En als je Davids voorgeschiedenis met Jonathan kent, zal je misschien er wel meer van begrijpen. Maar ik leg het ook graag uit. Ja, David, die wil goedertierenheid bewijzen vanwege Jonathan. Vanwege zijn trouwbelofte aan zijn geliefde hartsvriend Jonathan, Sauls zoon. En nu op zijn troon, als hij daar rustig zit en dan die vraag stelt, dan krijgt hij Jonathan op zijn netvlies. En dan alles wat er gebeurd is. En dan gaat hij terug in zijn hoofd naar dat dramatische moment van lang geleden. Toen bij die boogpijlen, weet u nog? Ergens in de verlaten wildernis, samen met Jonathan, met elkaars handen vast. En tranen biggelend over hun wangen. En ze moesten elkaar loslaten. Er zat niks anders op. Want David moest vluchten. En dan denkt David nog verder terug. Enkele dagen daarvoor, ja. Dat David een verbond gesloten had. Met zijn hartsvriend. En dat had geklonken en het was gezworen. Jonathan. Als ik nog eens koning word, en daar kan een hoop strijden en lijden zeker weten aan vooraf gaan, maar dan zal ik jou mijn goedertierenheid bewijzen, mijn liefdevolle trouw, mijn hulp en mijn bescherming, jou en je nageslacht, en dat voor altijd. Dat is goedertierenheid. Dat is niet even niks, hè? Geen vrijblijvendheid meer aan. En David herinnerde zich het. En David die schiet vervolgens, zo zie ik het dan voor me, op het puntje van zijn troon. En roept naar zijn hofpersoneel uit. Is er nog iemand overgebleven van Sauls huis, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan, mijn geliefde vriend. Ik moet mijn belofte nog nakomen. Zo zit hij daar op het puntje van zijn troon. Aan Jonathan en aan zijn kinderen. Aan wie van zijn kinderen kan ik mijn liefde geven? Ik heb het beloofd en beloofd is beloofd. Een prachtige geschiedenis en je ziet het. Hoe zal ik het nou zeggen? Dit is zoals je het ook wel kan zeggen, dat je brandt van liefde. En het hofpersoneel, het paleispersoneel, dat weet wel raad met Davids vraag. En brengt een oude, nog in leven zijnde dienstknecht van Saul bij David. Siba heet hij. En die Siba die vertelt vervolgens dat er nog één zoon van Jonathan in leven is. Mephibozet uit Lodebar. Het staat er wel niet, maar ik weet wel zeker dat Siba nog wel het een en ander verteld zou hebben over deze zoon. En wat er ook staat, nu al, en wat we over hem weten, ik ga het langs, die Mephibozet, ja, ik kan er kort over zijn, die stelde maar weinig voor. En moet nou deze Mephibozet naar het paleis gehaald worden? En dat voor altijd? Dan kan je zomaar denken, als ik het rijtje ga opnoemen, en dan zeg je er gelijk achteraan, dan moet die David wel heel veel liefde gehad hebben. voor deze Mefibosheth. Mefibosheth op het paleis. En dan even in die tijd, hè. Die Mefibosheth was gehandicapt. Mefibosheth had een jongetje, een klein jongetje, een erg ongeluk gehad. Toen hij met zijn oppasmoeder moest wegvluchten. Nadat bekend geworden was, dat is Boset, en dat is Sauls zoon en opvolger, dat die vermoord was. En zijn oppasmoeder moet bang geweest, en het staat er, dacht ik ook, dat David er achterna zou komen en dat zij ook nog eens een keertje vermoord zouden worden. Want dat deden al die vorsten, het hele, nou wat ik zei, het hele paleis, alle vijanden uitschakelen. En toen is hij gevallen. En toen had hij een handicap, kreupel, hij kon niet meer lopen. En zoals het nog steeds is, hè, dan leven we dan in een gezegend land. Grosso modo. Maar zoals het nog steeds is in ontwikkelingslanden, als je daar een handicap hebt, en zeker een ernstige als Mefibosheth, dan is dat ook, laat ik het voorzichtig zeggen, nee, ook eruit, dan is het een schande. Zijn naam Mefibosheth, hè, dat betekent ook al schande. Mefibosheth op het paleis. Zijn afkomst was al niet positief, om daar nog ook eens over door te gaan. Ja, hij was van koninklijke bloede. Maar zijn koningshuis was vervallen. Had mooi verloren, stelde niks meer voor. En dan verder, ja, dat is altijd mooi als je dat zo een beetje vanuit het Hebreeuws bij u kan brengen. Maar die woonde ook nog een keertje in een plaatsje waarvan je zou zeggen, nou, dat is niks. Dat is werkelijk een gehucht. Dat stelt nou helemaal niks voor. 5 huizen en een paardenkar of zo. Is geen eer aan te behalen voor nu op het paleis te wonen. Het plaatsje heette Lodebar. Nou, ik zal het u maar zeggen. Aan die naam zie je het al. Lo, dat is Hebreeuws voor niet. En de bar is woord ding. Een niet ding. Niet noemenswaardig. Mefibosheth op het paleis, gehandicapt. Van een verhaal vervallen koningshuis en het een plaats, een gehucht, nou weet ik waar. Nou, en dan het allerergste was dat die Mefibosheth toch maar uit een vijandelijk geslacht kwam. Ja, bovenal. We hadden het al over zijn vader. Dat was Jonathan. Maar zijn opa was Saul. David, wat haal je in je paleis? Aan die Mefibosheth is geen eer te behalen. Een mislukkeling. Een vijand. Ja, dat vooral, nog een keer. Uit een familie, nog sterker, die jou helemaal niet wil als koning. Die jou helemaal niet gaat accepteren. Die jou koning af wil maken. Heeft zich allemaal bewezen. Die het liefst wil dat je niet bestaat, David. Je zou het zo tegen hem kunnen zeggen. Het hofpersoneel zal het ook wel gezegd hebben. Die het liefst wil dat je dood bent. Ga je die nou op je paleis halen, man, je bent niet in orde. Voelt u bij elkaar komen? Maar dan weer David. Dit alles bij Mefibosheth. Hoe kan ik nou eens dat kort zeggen? Telt voor David 0,0. 0,0. Bij David telt alleen, daar kom ik weer, die liefde. Die verbondsrelatie. Die trouw tussen hem en Jonathan, dat zorgverbond, dat telt. Het is net of hij blind is, zou je kunnen zeggen, voor alles eromheen. Blind van liefde. En dan zegt inderdaad, dat u alles gehoord hebt over, nou, die Mefibosheth. Als je het allemaal gehoord hebt, je hoort hem niks anders zeggen dan alleen met autoriteit, op zijn troon. En met liefde op zijn gezicht, haal Mefibosheth. Boosheth. Haal Mefibosheth. Breng hem hier. En het gebeurt. En als ik dan zo verder denk, we stappen nog steeds erin, hè? We zijn ook op dat paleis. Dan denk ik zomaar, zal die Mefibosheth toch niet bang geweest zijn? Is toch niet normaal, joh? Die zal ook wel 3 keer nagedacht hebben, die kan dat hele rijtje ook wel even opnoemen. Is toch niet normaal, joh? Daar geloof je toch niet in? Zal die koning zo goed zijn, zo goede tieren? Maar als Mefibosheth, ja, hij gaat wel op zijn knieën. Als hij daar trillend voor de troon van David ligt, wat zegt David? Ja, als Mefibosheth ook nog gezegd heeft, zie, hier ben ik, uw dienaar. Dan is het eerste wat David zegt, niet bang zijn hoor. Want ik, ga jou goede tierenheid bewijzen. Mijn verbond met je vader kom ik helemaal na. Punt. En dan gaat hij uitleggen en uitwerken. Wat er dan komt, ik zal je alle akkers van je opa Saul teruggeven, mijn jongen. En Siba, zijn zonen en zijn werknemers, ze zullen die grond voor jou bewerken. En de opbrengst is voor jou. En bovendien, mijn kind, je mag bij mij aan tafel komen zitten. In het paleis. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. En met dat aan tafel zitten, dat wil ik u ook nog uitleggen. Dat heeft Mephibosheth begrepen, dat begreep het hofpersoneel, dat begreep iedereen in die tijd. Dat is niet zo van, nou ja, kan we gezellig een kopje doen bij ons, of een, weet ik wat, of een pannenkoek eten, of noem wat op, weet ik wat. Nee, aan tafel zitten bij iemand, dat is als een zoon of een dochter van hem worden. Dat zei David hier. Je mag mijn zoon worden. Mensen, ik rond dit gedeelte af. Maar daar kun je gewoon een film van maken, is er ook van gemaakt. Wat een prachtige, pure liefdesgeschiedenis. Je zegt zo denken, nou die David, wat een man, wat een man. Naar ons in 2023, ja. Ja, we gaan er nu uitstappen. We nemen die geschiedenis mee, zo helemaal. Maar dan gaan we van David eventjes naar iemand anders toe, eventjes. Ja, hoeft nog niet te lang. Ik heb een... Eerder gezegd in die preekserie dat David ook in de theologie, in de kerk, wel vergeleken wordt met de Heer Jezus. Dat David een type is van de Heer Jezus. Ik heb toen ook gezegd dat ik daar niet zo erg van hou, want wie is Jezus? En wie was David? Net als ons, een zondaar. Maar als ik nu, zoals ik van de week ook weer zat, in geloof, en gaat u met me mee, ik ga het even anders zeggen, als wij nu in geloof, onze ogen sluiten en ons hoofd naar boven richten en proberen in te geloven, zo mag ik het zeggen, om die troon te zien daar. En hem, onze heiland, op die troon te zien zitten, in dat hemelse paleis daarboven, naast zijn vader, dan zie je inderdaad, in David, een klein beetje hoor, van hem. En daarboven is nog veel en veel groter. Want weet u dat, hè? Dat mag Paulus zeggen. Jezus vraagt daar, biddend, continu, dat is al zo prachtig. Denk je, man, word je daar niet moe van, heren? Nee, continu bidt hij daarvoor. Voor ons. En dan zegt hij hetzelfde, hè. Is er nog iemand? Is er nog iemand? Zoals David bad. Is er nog iemand, laat ik het uitleggen. Jezus bidt verder, die ik door de Heilige Geest van ons mag ophalen naar hier, naar het hemels paleis. Die bij me aan tafel mag aanschuiven, vader, als uw zoon of dochter. Dit regeltje bidt hij continu, wonderlijk, voortdurend, voor u en voor uw kinderen en voor al u die luistert. En wat je ook gedaan hebt en wie je ook bent en wat voor achtergrond je ook hebt en wat voor geloof je ook nu hebt en of je je grootste vijand bent. Het hele rits van Mephibosheth erbij om het zomaar te zeggen. Hij bidt het. En dan bidt hij erachteraan. Dat weet ik zeker. Vader, ik vraag dat niet om iets van hun hoor. Ik weet dat ze allemaal van zichzelf, dank u wel Jezus, vijanden van u zijn. Ze willen uit zichzelf niet, Heere, tegen u zeggen. En Wim Kees voelt dat ook. En aan al hun zonden van elke dag, en het is weer zwaar, maar het is realiteit, is geen eer te behalen. Jezus zegt het. Maar, Vader, u en mij branden de liefde. We hebben gewoon blind voor zijn geworden, om redenen van onszelf. Mijn strijden en lijden aan het kruis van Golgotha. Hij wist wat het was. En de vader ook. En wij kunnen er niet aan tippen wat het geweest is. Dat telt toch alleen. En in geloof hoor ik dan mij en jouw vader hopelijk zeggen. Toe, geliefde zoon, haal op. Hoort u het ook? Hoor jij het ook? Weet je, hier hebben we het weer over bekend. Ergens ook oud nieuws. Hetzelfde verhaal. Maar het is wel het allerbelangrijkste verhaal. En het is de allerbelangrijkste geschiedenis. En het blijft tot op de dag dat Jezus terugkomt, actueel brandend. En er kan heel veel meer bij komen, maar hier gaat het over. Christus en die gekruisigd. En dan dat reddingswonder. Voor het hele universum. Ben je het met me eens? In je hart. Lieve gemeente, laat ik het zo maar eens een keertje zeggen. Ik heb het hier opgeschreven en zo dacht ik het van de week ook. Met deze hele geschiedenis. Van David en Mephibozeth op het paleis. Ik had misschien ook een andere kant kunnen gaan. Maar het lukte niet. Ik ben het ook helemaal niet gegaan. Ik kon niet anders en het ging ook vanzelf. Ik kwam hierbij uit. Wat ik u net vertel. En dan zegt hij, misschien of thuis. Dat is zo bekend. En dat zit ook wel goed. En dat is ook wel belangrijk. Maar man, heb het eens over het praktische christenleven. Voor vandaag, nu. Waar ik wat mee kan. Ik heb een praktische vraag aan u. Ik kom niet verder dan met dat geestelijke gedoe van u. Dat kan zijn, hè? Ik hoor het ook soms wel. Laat ik het gewoon wel eerlijk zeggen. Kom nou eens een stap verder dan die geestelijke vraag. Maar dan zeg ik, dat gaat wel. Maar we moeten niet het allerbelangrijkste overslaan. Want wij zijn van onszelf allemaal Mephibozeths. Onderschat dat niet. En daarom pak ik zo graag door. En daarom vond ik het zo schitterend om weer te zien wie Jezus is. Elke keer weer. Elke keer kom je toch daarbij terug. Bij die vraag. Wie is Jezus nou in de kern voor jou? Nou, dat is die biddende. Die biddende grote Davidzoon. En daarom ga ik het ook zeggen. En dat kunt u misschien opdringerig vinden. Een beetje drammerig. Maar ik kan niet anders. En voor thuis ook niet. Ik kan dat niet overlaten aan u. Ja, ik laat wel over. Maar ik ga toch stellen die vraag. En hij is voor u. Heb je je al laten ophalen? Naar Gods heerlijk paleis. Heb je daar al een leefakker gekregen? En als je daar ja op zegt, dan vul je hele praktijk in. Dan gaat hij lopen. En dan blijft hij lopen. Leef je al. Ik blijf geestelijk, maar wel heel praktisch. En ik kan gewoon niet meer geven, gemeente. Ja, tuurlijk. Uitwerking. Maar in eerste instantie is dit voor mij zo praktisch, omdat het zo geestelijk is. De volgende. Leef je al van het zorgwerk van de Heilige Geest? Heb je die praktijk? Zoals Mephibozeth mocht leven van het werk van Siba, zijn zonen en zijn slaven, op Davids gekregen akkers. Zit je ook al aan Jezus' tafel? Als kind van God. Is dat je praktijk? Dan gaat het niet meer zo over veel vragen van, ik heb niet zoveel aan die kerkdienst en ik heb niet zoveel aan het geloof, ik heb niet zoveel aan de kerk. Dat kan gewoon niet, dat bestaat niet. Dat zijn vragen die ervan komen als je niet op die leefakker leeft. Als je dat nog niet hebt. Als je nog niet weet van die grote Davidzoon. Als je die tafel nog niet kent. Als je nog van die akkers leeft. Persoonlijk met je Heere Jezus. Ja, het is een persoonlijke, geestelijke zaak. Dat blijft natuurlijk. En ik kan er heel veel bij halen om tools te geven, instrumenten. Maar deze kerngemeente, verdiep het in de middag ook. Dan heb ik nog twee vragen. Ben je er op de uitnodiging Ja, gewoon even alles loslaten. Gewoon even helemaal eerlijk met jezelf. Ben je op die uitnodiging van die roepstem van boven ingegaan met je hart? Is er nog iemand die mijn trouwe liefde, mijn vriendschap voor jouw vijandschap, mijn genade voor jouw zonde, hoe en wat ook, is er nog iemand die dat kan bewijzen? En dan vervolgens is het één. Ik denk dat de praktijk is, dat is een heerlijke praktijk. Dat je kan buigen, zoals Mephibozet deed. En dat je dan eerlijk kan zeggen: het is van mijn kant zo erg low, low, low. Zo niet, niet, niet. Maar heren, als ik nou op uw paleis mag komen wonen. Als u me nou roept en u roept me. Als u nou voor me bent en u bent het. Dan u in mij en door mij. Dan ben je van dat genadepaleis. Dat is jouw praktijk. Gewoon in Groningen. Morgen achter de strijkplank. Op school. Met wat ook. Met wat ook niet. Dan ben je op een paleis. Op het genadepaleis. En leef je van, laat ik het zo kort zeggen, zeg ik amen. Van die, dan leef je praktisch van die planken vol daarboven. Waar iemand met kruisgaten, ik zei het al, maar soms moet je herhalen. In handen en voeten, continu aan het bidden is. Ach, ik doe het heel kort. Maar ik weet het vervolg wel, kent u het ook achter de komma? Is er nog iemand? Dan ben je zijn prinsenzoon, zijn prinsendochter. En dat koninklijke voel je hier. In jouw praktijk. En als je het nog niet gedaan hebt, dan is er niks aan de hand. Niks aan de genadehand. Hij roept en bidt nog steeds. Als die David, dan de grote Davidzoon. Is er nog iemand? Niet om mee af te rekenen, maar om te winnen. Wie? Allemaal Mephibozets. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.